You're about to listen to a radio show that'll make you feel healthy with lots of feel-good music and health advice, hosted by Frank Reuter.
Frank Reuter.
De Donderdag Date met Frank Reuters.
De Donderdag Date. Don't you know what is going down? People going out to get down. Everyone's dancing, playing the mating game. All the guys drinking beer. And all the girls are
het geluid van Chic, hè? Vind je niet?
Goedenavond.
Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak.
Dit is Frank Reuters met de Donderdag Date.
En wat goed dat je er bent. We gaan het vandaag weer hebben over wat je kan doen om fit, gezond en mooi te blijven. Je hoorde net Junior of Norman Juskam. Get up and dance. Deze man ken je heel misschien van zijn hit Mama Used to Say. Dit zat ervoor, maar is eigenlijk nooit echt iets geworden. Maar leuk om te horen. Het lijkt dus echt een beetje op het geluid van Chic, vind ik. Misschien wel gemaakt voor het Chic doorbrak, ik weet het niet. En zometeen spreken we arts en coach Juliaan Galavasi. We leggen hem de vraag voor hoe hij te werk gaat binnen zijn praktijk. En orthomoleculair therapeut Wouter de Jong laat weten welke kruiden het beste bijdragen aan je gezondheid. Katinka Michiels vertelt in dit programma over de verschillende manieren waarop je essentiële oliën kunt inzetten. En we hebben Ali Wouda van der Tuin, therapeute, over de aanpak bij bovenmatige stress en angst. Verder hoor je het laatste gezondheidsnieuws met Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl. En zometeen als eerste Jukkelen Zwaan van website healthylife.nl. Die gaat in op de bewezen effecten van een superfood en dit keer zijn het de cashewnoten. Ja, wil je meer weten over dit programma? Kijk op de website www.dedonderdagdate.nl. Daarin kun je ook alle interviews vinden die ooit zijn gemaakt en uitgezonden. Allemaal verzameld, ondergebracht in categorieën. Dus nou, kijk er maar naar en doe je voor de mail. Hartstikke leuk om te zien.
De Donderdagdate!
en er is hier al de man van website healthylife.nl, Juklen.
Hey, goedenavond.
Hey, goedenavond. Nou, je hebt het heel druk en fijn dat je even tijd kon maken tussendoor om toch met ons te kijken naar de gezondheidswaarde van een bepaald superfood. En vandaag heb je gekozen voor de cashewnoot. Wat is nou zo bijzonder aan de cashewnoot?
Ja, nou, ik ben er zelf dol op cashewnoten. Heel veel mensen zijn daar dol op, want ja, vooral die smaak, hè, het is zacht, het is een beetje zoetig en je kunt er ook van alles mee. Ja, wat er grappig is, weet jij hoe zo'n cashewnoot groeit?
Ik denk aan een boom, maar nee, geen idee.
Nou, wat dus het bijzondere is, dat weten veel mensen niet. Leuk hoor, dus dat luisteraars op moeten zoeken eigenlijk op de Google Image Search. Dat is dat die cashewnoten, dat is een klein staartje, een soort ja, het zaadje, onder een appel, de cashewappel. Dus het is echt een appel zoals hij eruit ziet.
Oh.
Een aparte soort appel weliswaar, maar daaronder groeit dus een dingetje. En daarin, in zo'n harde schil, zit dus weer die cashewnoot.
Hmm.
En dus er moeten echt ontzettend veel van die appeltjes groeien om één bakje cashewnoot in de supermarkt te kunnen vullen. Dus dat is wel, dat zet wel een ander perspectief. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja, maar weet je, het is gewoon ook ontzettend rijk, hè, aan nutriënten. Bijvoorbeeld heel veel magnesium zit erin, maar ook koper en fosfor, selenium, hè, dus de mineralen vooral. Maar ook B-vitamines en vitamine E, hè, een antioxidant voor vetzuren. Maar ook veel vezels, hè, dat is natuurlijk ook welkom in deze tijd waarin veel mensen toch een tekort aan vezels binnenkrijgen. Dat is ook weer iets anders dan brood als bron van vezel. Ja, en verder, wat veel mensen niet weten, is dat in die cashewnoot ook ontzettend veel carotenen zitten, polyphenolen. Die hebben ook veel antioxidantkracht. En ja, verder is hij ook rijk aan eiwitten. En dat is natuurlijk wel interessant, want veel mensen vandaag de dag, hè, en ik zelf ook, ja, die eten gewoon wat minder vlees en die scharen zich onder de flexitariërs. De vegan beweging is allemaal heel populair. En die kwaliteit van die eiwitjes in die, het aminosuperfiel, in die cashewnoten is vrij hoog. Dus dat is wel leuk om dat dan regelmatig toch op het menu te zetten. Wat wel zo is trouwens, is dat in die cashewnoten zitten heel veel vezeltjes. En daardoor kun je niet alle nutriënten uit de cashewnoten halen. Dus dat is ook weer een ding. Als voedingsmiddelen heel veel vezels bevatten, dat belemmert ook weer de opname van bepaalde nutriënten.
Hm.
Ja, kijk. Oh, wat zeg je?
Ik zei niks.
Oh, nou,
ik dacht alleen maar wat. Oh, oké. Ik dacht alleen maar wat. Ik kan mijn vraag wel tussendoor stellen. Hey, je zei er zit veel carotene in, maar ze hebben geen oranje kleur. Hoe kan dat dan precies?
Nou, kijk, beta-carotene is oranje van kleur, maar die groep van carotene, dat is echt een enorme groep, hoor, van plantenstoffen. En je hebt ook gele carotene, luteïne bijvoorbeeld, hè, of die een beetje rode, bijvoorbeeld astaxanthine is er eentje van.
Mm-hmm, ja.
Zodoende. Maar onderzoekers hebben ook gekeken naar van, goh, hè, die cashewnoot, wat kan dat nou doen voor onze gezondheid? En daar hebben ze toch wel vastgesteld dat die cashewnoten heel gunstig kunnen zijn voor onze cardiovasculaire stelsel. Ja, die nootjes kunnen ons lipideprofiel verbeteren. Het kan ook, er zit veel magnesium in, kan de bloeddruk laten dalen. Dus vet en eiwit zit erin. Je ziet ook toch dat het risico op diabetes type 2 kan afnemen door het eten van cashewnoten. En ook door die carotene kan het dus weer de gezondheid van de ogen verbeteren. Nou is het natuurlijk wel weer zo dat als je dat elke dag heel veel gaat eten, hè, dat je ook een allergie ervoor kunt opbouwen. Want we zien wel, we hebben steeds meer cashewnoten gegeten, dat is een van de populairste noten. We zien ook wel dat de hoeveelheid allergieën voor die noot dus toeneemt. Ja. Dus in die zin zou ik zeggen, eet dat dan niet elke dag, hè, maar zo nu en dan. Hè, want die cashew, hè, is dus van de pruikenboomfamilie lid. En pistache ook. En dan zie je toch dat mensen die niet goed tegen pistache kunnen, ook niet goed tegen de cashewnoten kunnen. Dus belangrijk is om gewoon te variëren. Een hele belangrijke is in ieder geval altijd in de supermarkt om te kiezen voor de juiste cashewnoot. Want haal jij wel eens cashewnoten in huis?
Nou ja, meestal niet los. Ik koop vaak een mix van noten, ongebrand. Ik heb wel eens zo'n hele zak gekocht trouwens. Ja, heel soms. Incidenteel.
En van welk type is dat dan?
Ik dacht dat het zonder het vliesje is. Dus de wittere noot, die er wit uitziet.
Ja, Oké, nou in principe het groeit in een soort omhulsel. En dat moet dus. Wat de plukken van die cashew, zaadje, dat is eigenlijk giftig, hè? Zit urushiol in. En als je daarmee contact krijgt, dan kan het een pijnlijke uitslag geven. Dus elke cashewnoot die je koopt in de supermarkt is altijd even verhit. Die is gestoomd. Dus de rauwe is altijd even gestoomd om de urushiol onschadelijk te maken. Maar in de supermarkt, de meeste cashewnoten worden gefrituurd, hè, in plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of sojaolie.
Dat lijkt me niks.
En dan wordt het in ene een stuk minder gezond. Want dan zie je toch dat acrylamidevorming vindt plaats. Er wordt heel veel zout aan toegevoegd. Dat maakt ook weer minder gezond. Dat is een bron van omega 6. En dat is volgens sommige studies ook weer ontstekingsbevorderend. Dus ja, dan wordt het minder gezond. Dus wat jij hebt gekocht, die rauwe variant als het ware, die dus eigenlijk stiekem een beetje gestoomd is, is inderdaad de gezondste. En met die rauwe noot die jij dan hebt gekocht, kun je ontzettend veel doen. Want je kunt het malen tot een pasta. Hè? Dan kun je het lekker op brood of een cracker doen.
Ja.
En je kan het ook gewoon door yoghurt of een havermaaltje doen.
Ja, lekker.
Wat ik altijd doe, heel vaak. Hè, ik ben een fan van wokken. En soms zeg ik, weet je wat, vandaag doe ik even geen dierlijke producten erin. Als vervanger doe ik gewoon lekker cashewnootjes als topping. En dat vind ik heerlijk.
Die bite is juist lekker, ja.
Ja, wat doe jij dan met de cashewnoot? Gewoon echt uit het handje?
Nou, ik eet altijd mijn noten die ik dan eet. Dus meestal die mix in de ochtend. Dus ik maak vaak soep 's ochtends. Maar eerst kom ik uit bed, wassen en zo. En dan op een gegeven moment neem ik als eerste een klein handje met nootjes.
Oh, dus ja, dat je zegt dat je door de soep kan gooien.
Dat kan ook. Nee, maar dat doe ik eigenlijk niet. Nee. Ik gooi door de soep wel meestal een zadenmixje. Dus met een paar zonnebloemzaadjes en een paar van die pitjes. Om het een klein beetje dat je de soep ook gaat bijten, weet je wel. Anders slik je dat zo door en binnen en dan is het zo weg.
Ja, ik doe het ook wel vaak fruit met een beetje yoghurt en ook wat noten en zo. Ja, dat geeft toch wat meer body. Nou, wat je ook kunt doen met die cashewnoten is samen met dadels vermalen en dan tot balletjes draaien. Dan krijg je die powerballs.
Dat lijkt me echt heel lekker, ja.
Ja.
Dadels zijn dan sowieso zo lekker.
Ja. Zoet, zeker die combinatie. Hè? Dat hartige en dat zoete. Het is trouwens ook, als je het uit het vuistje eet, je kan het ook makkelijk aan kinderen meegeven als tussendoortje.
Ja, goeie. Ja.
Ik ook altijd wel lekker. Je kunt ook malen en dan kun je er een beetje een soort van een curry van maken. Dat doen ze in India veel.
Ja. Oh, dat is waar, ja.
Ja, en dat wordt heel lekker door. Hè? Want die textuur is toch maar heel smooth. Dat is echt zo lekker. Maar je kan het ook door een smoothie doen, hè?
Ja. Ja,
dus je een smoothie gooit en lekker malen. Wordt ook, okay. Of door een salade, weet je wel, crunchy bite. Of je kunt er een vegan kaasje van maken, dat kan ook, hè. Dan doe je er wat edelgist bij en dan wat kruiden en zo. En dan kan je het ook lekker maken. Ja. Of, wat trouwens ook kan, bedenk ik me nu. Je kan ook cashewnotenmelken van maken.
Oh, dat kan ook nog inderdaad. Net zoals amandelmelk.
Ja, precies. Ja. Maar als je het in de supermarkt koopt, dan zitten maar een paar procent amandelen in. Of een paar procent cashewnoten.
Ja.
En als je het zelf maakt. Ja, dan even ruim 100 gram cashewnoten en dan doe je bijvoorbeeld 700 milliliter water. Nou, en dat even een minuutje in die blender. Ja, dan is het meteen al klaar voor gebruik. Dan heb je eigen verse melk. En omdat het zo romig is, doet het ook heel goed als een soort van room in de koffie. Hè?
Ja, klinkt echt als een heel groot cashewnotenfan.
Op zich ben ik een grote fan van. Ik vind het hartstikke lekker. Maar weet je, je moet ook niet overdrijven. Ik zeg, je kunt er allergie voor opbouwen en zo. En,
dus niet elke dag eten.
Ja, en met name dus, want de meeste mensen zijn ook dol op cashewnoten. Maar het is altijd weer die gefrituurde variant. Ja, en dan is het een stuk minder gezond. Maar ik haal, wat jij zegt, ook eigenlijk altijd gewoon die rauwe nootjes in huis.
Ja, oké. Hey, nog één ding. Je zei, er zit vet in. Is dat dan vooral de omega 6 variant?
Nou, dat is wel grappig dat je het nog even zegt. Ik zou het bijna vergeten. Maar in Amerika hebben ze gewaarschuwd, hè, voor de cashewnoot. Nou, dat mocht je beslist niet eten, want ze hebben er naar gekeken. En wat bleek, er zit nou best wel veel verzadigd vet in die noot. Dus in Amerika zeiden ze, oh, levensgevaarlijk, blijf weg bij de cashewnoot. Maar het grappige is dat heel veel onderzoeken juist concluderen dat het eten van cashewnoten gunstig is voor hart- en bloedvaten. Dus dat is inmiddels ook weer, het advies is ook weer teruggetrokken daar. Maar het is toch eventjes even gezegd een aantal jaar geleden. en voor gewaarschuwd. En dat vind ik dat toch zo grappig. Als je, ja, je blind staat op één nutriënt, dan kan je de rest helemaal uit het oog verliezen. Want er zit, die cash nog biedt zoveel goed. Ja. En een klein beetje verzadigd vet. Ja, ja, dat is trouwens zo leuk. De laatste tijd komen er steeds meer en meer onderzoek uit dat die verzadigd vetangst, dat we dat echt los moeten gaan laten. En ja, ja het kan niet anders dan dat het voedingscentrum op termijn ook gaat...
meenemen, overnemen. Ja. Oké, Jokle, dankjewel.
En, ja, graag gedaan weer.
En we gaan inderdaad die noten wat meer gebruiken in de keuken.
Ik zou het zeker doen. Ja. Heerlijk.
Oké, super. Dankjewel.
Hey, goede uitzending. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, hè. Doei. Baby, turn on your love light. Is dat lampje rood? Weet niet. Hier brandt trouwens een rode lamp altijd. Dat is heel apart in de studio. Als dat telefoon gaat, dan wordt hij opeens wit.
Nee.
Dat was O'Brien in Love Light. Zometeen hier Jurian Galavazi. Hij is huisarts in Naarden. En in 2019 verscheen zijn boek Van Kracht naar Kans. Waarin hij zijn visie op lichamelijke klachten beschrijft. En hij zegt, ja, je kunt op meerdere manieren naar klachten kijken. En ook bruikbare leefstijladviezen vinden die iedereen helpt om een betere lichamelijke en ook geestelijke gezondheid te krijgen. Zometeen vertelt hij hoe hij te werk gaat in zijn praktijk als iemand bij hem komt met klachten. En straks ook Ali Wouda van der Tuin over de aanpak van bovenmatige stress en angst. Nu tijd voor deze dame, Janet Jackson. And When I Think of You. Gesprek met arts en coach Jurian Galavazi. Hallo Jurian.
Hi Frank.
Welkom in het programma. Ja, je werkt als huisarts en je hebt een aparte visie en missie als het gaat om gezondheidsproblemen. Kun je dat toelichten? Hoe ga je meestal te werk als mensen bij jou komen op consult en ze zeggen ja, ik heb zo'n last van en ze noemen een bepaalde klacht. Hoe leg je dat aan?
Nou, eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. En de eerste is eigenlijk altijd wel regulier. Dat betekent dat als iemand komt met buikpijnklachten, dan stel ik gewoon de vragen die iedere andere dokter ook doet. Als er aanleiding toe is, dan doen we aanvullend onderzoek. Misschien bloedonderzoek, misschien beeldvormend onderzoek. Of ik verwijs door naar een specialist. Maar daarnaast kijk ik ook nog vanuit andere invalshoeken. En een belangrijke invalshoek is de emotionele kant. Dus in hoeverre bepaalt iemand zijn of haar klacht zijn of haar leven. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, als je klacht alleen maar invloed heeft op je werk, dan is dat van een hele andere betekenis dan wanneer je daardoor ook in je privéleven steeds meer impact ervaart. Dat je chagrijnig wordt of snel geprikkeld bent. Of dat je misschien ook niet meer in staat bent om je vrije tijdsbestedingen als bijvoorbeeld sport te doen. Waarom is dat belangrijk? Nou, op het moment dat iemand inziet dat de klacht steeds verder doorcijpelt in zijn of haar leven, dan wordt de noodzaak om daar daadwerkelijk iets aan te gaan doen, die wordt ook groter. Dus iemand wordt meer gemotiveerd om daar iets aan te gaan doen. Nou, daarnaast is voeding belangrijk. We weten allemaal hoe goed goede voeding is, maar we realiseren ons eigenlijk veel te weinig hoe groot de impact is van slechte voeding. Nou, kan je denken aan alcohol of aan te veel suikers, te veel vetten. Maar het kan ook waardevol zijn om eens te kijken van, goh, wat doet jouw lijf ermee als je niet alleen minder alcohol drinkt, maar misschien ook minder vlees eet of minder suikers of op andere manieren daarmee omgaat. Vanuit een plek van nieuwsgierigheid. Hetzelfde geldt voor bewegen. Dus wat doet iemand op dit moment aan bewegen? En ook dan weten we allemaal dat het goed is om meer te bewegen, maar we realiseren ons eigenlijk veel te weinig hoe groot de impact is van een beweegarm bestaan. Nou, hoe ga je dat dan doen? Waar ga je beginnen? Wat voor tak van sport of beweegactiviteit? Hoe vaak? Hoe intensief? Hoe lang? Allemaal waardevolle vragen die in de spreekkamer niet vaak verder komen dan van, goh, het zou goed zijn als u wat meer zou gaan bewegen. Mm. En dan zegt de ander van, ja, dat zou inderdaad zo zijn, en dan stopt het. En de laatste pijler, niet de meest onbelangrijke, is wat zou je lijf je eigenlijk kunnen vertellen? Ik ga ervan uit dat je lijf slimmer is dan je hoofd. En dat daar waar je met je kop geen nee meer kan zeggen, daar gaat je lichaam het voor je doen. En dan kan dat dus een waardevolle vraag zijn door de vraag te stellen, wat zou mijn lichaam me nou eigenlijk willen vertellen? En met andere woorden, wat mag ik veranderen in mijn leven, zodat het weer goed en kloppend voelt voor mij? Ja. En dat is dat kan een spannende plek zijn als je opeens gaat zien van, ja, ik zou wel iets mogen veranderen. Maar ja, als ik daar contact mee ga maken, wat voor consequenties gaat dat dan hebben?
Ja, dat lijkt me wel een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik denk dat ieders lichaam is heel erg intelligent. Hè? Er gebeurt een heleboel in je lichaam wat je totaal niet weet wat het is en wat er ingezet wordt en hoezo. Maar hoe kun je zelf dan enigszins proberen te achterhalen van wat er eigenlijk in jouw leven misschien scheef is, uit balans is, wat je lichaam je wil vertellen. Hoe kom je erachter, Juriaan?
Ja, precies, door die ene vraag te stellen. En mijn ervaring is dus dat ik durf wel te zeggen, bij 99% van de mensen die dan komen met een bepaalde klacht, en of dat dan pijn is in hun been of pijn in hun buik, of dat ze gestrest zijn of hartkloppingen of hoofdpijn, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar dat als ik ze die vraag stel, van goh, stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd, wat zou het je dan eigenlijk willen vertellen? En dan weet meer dan 99% weet feilloos dat ze daar misschien rustiger aan moeten doen, of dat ze het lastig vinden om hun grenzen te stellen, of dat ze eigenlijk een probleem hebben in hun relatie of op hun werk. Ja. Maar dat ze gewoon doodsbang zijn om daar een verandering in aan te brengen. Omdat de eventuele consequenties daarvan, die zijn zo groot en zo onbekend, dat dan kiezen we allemaal. Kiezen we nog liever voor een oude, bekende route, ook al is die eigenlijk niet goed voor ons, dan dat we voor een route kiezen die onbekend, onzeker en daarmee dus ook onveilig voelt.
Ja, verandering is sowieso voor heel veel mensen moeilijk. Hè? We zitten ook een beetje ingebakken in onze vaste gewoonten.
Ja.
En ook al weet je dat je misschien qua leefstijl bijvoorbeeld of qua grenzen stellen veranderingen zou moeten maken, dan blijft het nog even goed. Qua doen en toepassen, denk ik, heel lastig. Hoe pak je dat aan?
Mag het lastig zijn? Dat is dan de vraag.
Ja.
En dan zeggen mensen dan van, of ze zeggen nee, mag eigenlijk niet lastig zijn. Nou, en dan is de volgende vraag, wat doet het met je als je dit zegt? Ja, weet je, dat betekent dat ze dan dus blijven in de situatie waarin ze zitten. Daarvan ervaren ze iedere dag weer de pijn en de klachten. Dus dat is niet de route. Dus de enige route die dan nog kan, is dat ze iets anders gaan doen. Nou, en dan weet iedereen met zijn eigen gezonde verstand dat op het moment dat je iets gaat doen wat nieuw is, wat je nog niet eerder gedaan hebt, ja, dat is lastig. Weet je, we hebben ook niet allemaal in één dag leren fietsen, dus mag dat lastig zijn? Nou, dan realiseren ze zich van ja, eigenlijk mag ik mezelf toestaan om dit lastig te vinden. Nou, en dan gaat de poort open, dan ligt de weg vrij. En dan is het eigenlijk alleen nog een kwestie van tijd, bereidheid en nieuwsgierigheid om de verandering door te zetten. Mits je in staat bent om te blijven op die ongemakkelijke plek. En dat hebben we niet geleerd. Dus zodra het lastig en ingewikkeld wordt, we slecht slapen of we pijn lijden. Ja, en zeker in de westerse maatschappij, dan gaan we naar een dokter toe. En die helpt je met de beste intentie. Haalt die je van je klachten af door je een pil voor te schrijven of misschien een ander traject van behandeling. En nogmaals, met de intentie is niks mis, maar de praktische uitkomst is dat jij in staat bent om je pad te vervolgen, terwijl het misschien wel het pad is wat je ziek maakt.
Ja, en sowieso hebben heel veel mensen er moeite mee om frustraties te verdragen, denk ik. En ook eventueel spanning goed te doorstaan. Dat klopt ook wat je zegt, denk ik, hè?
Ja. Ja, weet je, we hebben dat niet geleerd, hoe je daarmee omgaat. Van jongs af aan niet. Als je boos werd of je was gefrustreerd. En voor de luisteraars die luisteren, misschien zelf kinderen hebben. En ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar voor mij idem dito. Op het moment dat mijn kinderen zich heel erg gefrustreerd of boos konden voelen, dan zei ook ik van, joh, stil maar, het komt wel goed. En hier, misschien heb je wat lekkers. En dan praten we zo wel verder, in plaats van dat we zeggen van, wow, ik zie dat je heel erg boos en gefrustreerd bent. Wat wil je eigenlijk? Wat is je diepe verlangen? Wat is je wens?
Wat ligt natuurlijk ook achter waarom mensen met een klacht naar de huisarts gaan. Die klacht die vertelt wel eens waar sowieso iets, maar ze vinden het ook heel lastig om die klacht ook te verdragen. Dus stel dat je vaak hoofdpijn hebt of buikpijn hebt. En dan moet je direct van die klacht af, zonder dat je dus, wil je van die klacht af, zonder dat je heel veel moeite doet om te kijken van, ja, wat ligt er nou allemaal achter? Maak ik eventueel keuzes in mijn leven die niet zo handig zijn, die misschien die klacht versterken?
Ja, en met de logica is niks mis. Dus het is, tuurlijk, weet je, als je koppijn hebt en je slaapt daardoor slecht, heel duidelijk dat als je dan naar een dokter gaat en die geeft je daar een pil voor, waardoor je minder hoofdpijn hebt, of misschien een pil waardoor je beter slaapt, ja, dan ga je je beter voelen. Dat werkt zo in de wereld van de logica, maar niet in de wereld van de menselijkheid. Want ieder moment dat jij die pil slikt, maar toch weer doorgaat op de oude weg die je altijd deed, ja, dan ga je alleen maar meer klachten krijgen. Dus je gaat daar niet, je wordt daar niet meer uitgerust van, je wordt daar niet blijer van. Nee, het wordt alleen maar erger.
Ja, precies, die klachten die kunnen zich ook manifesteren op een ander vlak. Hè? Dus stel dat je slaap misschien beter lijkt aan de oppervlakte, maar dan komt er op een bepaalde manier een andere uitlaatklep waar die klacht zich dan manifesteert, volgens mij.
Ja, je lichaam is eindeloos trouw aan jou. Dus ik zeg altijd, jouw lijf blijft bij je tot jouw laatste ademhaling. En dan verlaat jij misschien je lichaam, maar tot die tijd blijft die bij je. En die zal je vooral op de momenten dat je van je pad afdreigt te wijken, dan zal die je waarschuwen. En dat doet hij niet op een fijne manier, maar dat doet hij op een hele lastige manier. Waarom? Nou, dat je wakker en alert wordt, zodat je in staat bent om jezelf die vraag te stellen van, goh, wat klopt hier niet? Oh, stop tot hier en niet verder. En wat gaat er hier niet goed? En wat mag ik eigenlijk gaan veranderen?
Wat vertelt jouw lijfje als je de klachten hebt? Julian, dankjewel voor nu. We gaan er gewoon de volgende keer wel over doorpraten.
Zeker, dankjewel, Frank.
Graag gedaan. My favorite side, crying in the night with the summer in her eyes tonight. Lekker veel cool plaatje van Haircut 100.
This is Dictum Detected, Frank Reuters.
Met hier zometeen Ali Wouder van der Tuin. Blijf fit, gezond en mooi inderdaad. En tijd even voor een ballad. Trouwens, Ali gaat vertellen over wat je kunt doen aan bovenmatige stress en angst. Misschien qua supplementen. Nou, dat zou zomaar kunnen. Hey, maar even een vraag. How deep is your love? Dit zijn de Bee Gees.
In the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need.
Tijd heeft begonnen voor Ali.
Dit is Ali Wouda van der Tuin.
Goedenavond, Ali.
Goedenavond, Frank.
Ik ben benieuwd hoe de natuurgeneeskunde aankijkt tegen de aanpak van psychische klachten. En dan denk ik aan bovenmatige angst of stress, depressie en bijvoorbeeld obsessief-compulsieve stoornis, waarbij mensen steeds maar weer blijven vasthaken in hetzelfde te doen en te controleren.
Mm-hmm. Ja. Dat is, laat me beginnen met een depressie. Ja, dat is natuurlijk een Als bijvoorbeeld in de reguliere geneeskunde geven ze antidepressiva. Nou, wat doet dat? Dat is een serotonine heropnamer. Nou, dan weet je ook dat je serotonine te weinig hebt. Nou, hoe krijgen wij serotonine? Dat halen we uit tryptofaan. Dus je geeft een preparaat tryptofaan.
Ja.
Maar dan moet je zeker weten of dat omgezet wordt. Want stel voor dat je een methylatieprobleem hebt. Dat heb ik in een van de andere keren uitgelegd wat dat is.
Ja.
Dan wordt tryptofaan niet omgezet in serotonine. Dus dan moet je ook zorgen dat daar die methylatie aangepakt wordt. Nou, dan was er nog een middel, dat is hypericum. Hypericine. Dat doe ik dan bij wat ernstige problemen van een depressie. Ja goed, dat is dus de aanpak van een depressie. Heb je bijvoorbeeld angsten? Angsten, dat is natuurlijk een... dat is het op hol geslagen stressas. Dus je hebt te veel adrenaline in het lichaam die niet door de hypofyse, die de hormonen regelen, uitgezet. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dat is onder andere GABA. GABA, ik denk meteen even door. Dat heeft ook weer te maken met je darmen natuurlijk. Ja, GABA wordt weer gemaakt uit glutamaat. Dat krijg je via vlees binnen. Dus als we darmproblemen hebben en het lichaam vraagt eigenlijk om herstel van de darmen, dan vergt dat veel glutamaat. Dus kan het lichaam onvoldoende GABA maken, waardoor je continu in een soort stressas zit, wat dan eigenlijk betiteld wordt als angst.
Ja. Dus dat is goed om naar te kijken, om mee te nemen. En GABA, dat kan je nou eventueel wel als supplement nemen, maar dat is moeilijk te verkrijgen, denk ik.
Nee hoor.
Oh, niet? Gewoon...
Nee, het zit ook in valeriaan.
Oh, oké.
Valeriaan, ja.
Ja.
En nog een middel wat ik dan ook weer voor angsten geef is ashwagandha.
Oh ja, dat is echt zo'n een kruid dat ook bij stress wordt ingezet. En dat heel veel functies heeft. Als je kijkt wat dat allemaal wel niet doet in je lichaam qua gunstigheid.
Ik zet het altijd in bij angsten. Dat helpt echt perfect.
En slaapproblemen ook, hè, denk ik.
Ja, maar dan ga ik altijd eerst het mild. Hè, dat je echt melatonine pakt.
Ja.
Melatonine. En dan helpt dat niet. Dan ga je steeds zwaardere middelen inzetten.
Ja. We hebben eventueel nog OCD-klachten. Ja, dus obsessief-compulsief gedrag. Volgens mij trouwens, cysteïne heeft daar invloed op, heb ik ooit van iemand gehoord in een interview. Ik weet niet wie dat was, maar dat werkt sowieso bij hoest om de grote brok dat er zit in kleine stukjes te hakken. En het schijnt het ook te doen bij psychische klachten. Dat is heel bijzonder.
Ik ken dat niet.
Okay.
Nee, ik zit altijd te sleutelen in die stress als ze bijnieren aanpakken hè, of schildklier aanpakken. Of... En dan kan ik alles wel opnoemen, maar het is natuurlijk een ingewikkeld verhaal.
Ja, het moet wel een beetje begrijpelijk blijven.
Ja.
Heb je nog een goede tip voor mensen die zich herkennen in iemand die buitensporig veel piekert en nadenkt en daardoor angstiger is?
Ja, meditaties, hè. Niet echt met middelen, maar dan zeg ik altijd van nou, mindfulness, meditaties, alles uitschakelen. Meer contact met de grond, met blote voeten op de grond, massages, voetreflexmassages. Dus gewoon in contact komen met de aarde.
Ja, en je aandacht richten op het hier en nu. En genieten van het hier en nu vooral, hè?
Ja, gewoon kijk wat er om je heen gebeurt. Stap naar buiten, kijk wat je ruikt, wat je proeft, wat je ziet.
Ja.
Raak dingen aan, ga dingen met de hand doen. Ga met je handen in de grond werken. Ga kleien, ga creatieve dingen doen. Zo schakel je als het ware je gedachten uit en het piekeren, waardoor je meer ontspannen wordt.
Ja, goede tips. Nou, ik denk dat je al heel wat op een rijtje hebt gezet, Ali. Kom je trouwens veel tegen in jouw praktijk dat mensen zeggen, ik kom hier en mijn aanmeldingsklacht is, ik ben echt heel erg gestrest en gespannen en heel snel angstig, of ik ben depressief? Komt dat veel voor?
Ja, dat komt heel veel voor, ja. En is ook vaak te zien aan de iriscopieën, iemand die heeft een neurogene constitutie, daar bij dat soort mensen behandel ik ook de psyche.
Ja,
dus uiteindelijk krijg je natuurlijk wel lichamelijke klachten. En waar waar ze mee komen. Maar ik pakte de neurogene constitutie aan, dus de psyche.
Mooi.
Met allemaal middelen.
Ja. Ja. Nou, fijn dat je weer eventjes hebt meegedacht met ons en wat antwoord hebt gegeven op de vragen die van mensen die die klachten hebben. Mag ik jou hartelijk danken, Ali?
Ja hoor, graag gedaan.
Oké, tot ziens hè.
Ja, tot ziens. Daag. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd known for a second you'd be back to bother me. Go on, go, walk out the door. Turn around now, you're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. You think I'd crumble, you think I'd lay down and die. No, not at all. I will survive long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got my life to live and all my love to give, and I will survive. I will survive.
Is gewoon Gloria Gaynor. Ze heeft gewoon opnieuw ingezongen. En het werd een Chico and the Gypsies mix. I was a vibe. Ik moest er even aan wennen, vooral aan het trommeltje. Maar ik vind het toch wel een hele fijne versie dit, hoor. Zo'n lekker powerliedje, vind je niet? Ik vergeet hoe die eindigt, maar ik denk plotseling... 10 seconden, we wachten het gewoon af. Ja, gaaf hoor.
Je luistert naar de Donderdagdate.
Zeker, en daarin even gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws.
Uit een metastudie blijkt dat groene thee de cholesterolspiegel verlaagt. Chinese cardiologen van de Yatsong University of Science and Technology, die hebben opnieuw de gegevens van 31 onderzoeken geanalyseerd, waaraan in totaal 3216 proefpersonen hadden meegewerkt. En hieruit bleek dat groene thee geen effect had op de concentratie van het goede cholesterol HDL en op de triglyceriden. Volgens de metastudie had de consumptie van groene thee wel een positief effect op de spiegel van het slechte cholesterol LDL. Groene thee verlaagde de concentratie LDL met 4,55 punten, zo bericht Ergogenics. En misschien hebben sinaasappels een levensverlengende werking. Dat schrijven Chinese wetenschappers in Molecules. Zij deden proeven met een wormpje dat vaak wordt gebruikt in anti-aging onderzoek. De onderzoekers maakten extracten van de sinaasappels. Die stopten ze in de voedingsbodem van de wormpjes en bepaalden daarna hoe oud de diertjes werden. En het bleek dat bij een concentratie van 400 milligram sinaasappelextract per milliliter voedingsbodem de wormpjes 26% langer leefden dan de wormpjes die niet waren blootgesteld aan die extracten van de sinaasappel. En het mooie is, de extracten verlengden niet alleen de lifespan van de aaltjes, ze bleven ook langer vitaal. Sinaasappels remmen namelijk het verouderingsgen H1 en stimuleren de aanmaak van ontgiftigende en beschermende enzymen zoals SOD en catalase. En ook activeren sinaasappels de MAPK-pathway, waardoor cellen langer blijven groeien en delen. Nou, zometeen nog veel meer gezondheidsnieuws in het tweede uur. Zie je zo!
Gaat zo verder.